Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Vandaag gaan de Britten naar de stembus. Weer, voor de derde keer in 4 jaar tijd. De grote vraag, hoe wordt het eiland ingericht wanneer de afscheiding van Europa eindelijk is voltooid? Want Groot-Brittannië is meer dan Brexit. En heeft, ziet correspondent Melle Garschagen, grotere problemen.
Nou, om verslag te doen van de verkiezingen vandaag stapte ik een paar weken geleden op een maandagochtend in de trein in de Intercity naar Lancaster. Welvarend cosmopolitisch universiteitsstadje. En van daaruit heb ik het boemeltreintje gepakt naar Morecambe.
We komen op de British Line hier naar Lancaster. Voor we gaan forward to Berlin Airport.
En Morecambe is een klein kutsplaatje, ligt aan een fantastische baai. En die twee plekken die heb ik eigenlijk uitgekozen om samen te voegen en te vergelijken en te bekijken wat daar eigenlijk speelt. Wat er, als je even voorbij de Brexit kijkt, wat zijn de thema's die men daar belangrijk vindt?
Waarom zit jij niet in de karavaan van Boris Johnson? Waarom ga je met een boemeltje naar de kust van Engeland?
Ja, je kan verkiezingen als correspondent kan je op verschillende manieren aanpakken. Je kan natuurlijk meereizen in het kielzog van Boris Johnson. Of je kan Jeremy Corbyn volgen. Maar daar heb ik deze keer niet voor gekozen. En vooral omdat juist die standaardcampagne, die politieke retoriek, die deed mij een beetje sleets aan. Ik krijg de indruk dat er de afgelopen jaren in het Verenigd Koninkrijk zoveel gebeurd is, dat mensen daar ook niet zo in geïnteresseerd zijn. Ja, als je even de agenda van de afgelopen jaren erbij pakt.
Ja.
In 2014...
Scotland has voted no.
Hadden we het Schotse onafhankelijkheidsreferendum. Dat was echt politiek spektakel. 2015 hadden we lagerhuisverkiezingen. 2016...
We will give the British people a referendum.
Hadden we het Brexit-referendum. 2017, nieuwe lagerhuisverkiezingen, omdat Theresa May graag naar de stembus wilde.
No, another one.
En in 2018, een jaar vol politieke onzekerheid en chaos.
British people have spoken and the answer is we're out.
Normaal gesproken, in een normale politieke cyclus, mensen gaan naar de stembus. En dat is een moment waarop kiezers gaan nadenken over hun politiek, over wat ze belangrijk vinden. Maar ik merk aan mijzelf, ik heb de afgelopen jaren hier intensief gevolgd, maar ook aan mensen om mij heen en mensen die ik spreek, dat Britten eigenlijk de afgelopen jaren democratisch gezien overvraagd zijn. Er is zoveel gebeurd en politiek is zo prominent aanwezig. Je kan er haast niet aan ontsnappen. Dus er is een soort sfeer van, mensen zijn verzadigd. En als je dan opnieuw naar de stembus gaat, wat doet dat met een land? Wat doet dat met kiezers? En tegelijkertijd, het ging de afgelopen jaren eigenlijk maar om één kwestie. De Brexit.
Brexit means breakfast.
En ik was juist in Morecambe en in Lancaster om te kijken, wat vinden mensen nog meer belangrijk? Want het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk meer dan de Brexit. Het is een land met een onderwijsstelsel, met een gezondheidszorgstelsel, met armoedeproblematiek, met drugsoverlast, met ambities. En ik wilde heel graag weten, ja, vinden mensen dat eigenlijk misschien de afgelopen 3 jaar dat hen tekort is gedaan? Dat ze over het hoofd zijn gezien? Dat het te veel over één ding ging? En dat hun echte, hun wezenlijke zorgen, de onderwerpen die ze zelf belangrijk vinden, dat daar misschien veel te weinig aandacht voor was?
Dus jij komt met een duidelijke, maar ook een hele grote vraag aan in Morecambe. Namelijk, wat speelt er nou eigenlijk in het Verenigd Koninkrijk? Wat bubbelt onder dat oppervlakte van die Brexit? En wat doe je dan als je aankomt in die plaats?
In Morecambe, het eerste wat ik deed, was naar het strand lopen. Morecambe heeft een waanzinnig mooie boulevard. Dat noemen ze de Promenade. Altijd afgekort tot de Prom. En daar zie je eigenlijk wat voor een vergane glorie Morecambe is. Je ziet mooie oude panden die vroeger bioscopen waren, theaters, waar nu een ramswinkel in zit of een legerdump. Je proeft heel erg dat dit een stadje is dat ooit, toen Britse toeristen nog niet zo makkelijk naar Spanje of de Cariben konden, gingen ze daar naartoe voor frisse lucht, voor zand, voor zee. En dat is verdwenen en er is bar weinig voor in de plaats gekomen. En je merkt ook heel erg de gevolgen van, het klinkt misschien een beetje groot meteen, maar van globalisering. Al die winkels zijn verdwenen en op een braakliggend industrieterrein staan een paar blokkendozen met een hele grote Aldi. Ja, en daar doet men boodschappen. En dat is Morecambe. Dus ik loop eindeloos veel rond en ik wip overal binnen en ik praat met iedereen. Maar ik heb ook meteen de bus gepakt. En dan kronkel je Morecambe door, langs het voetbalstadion. Dan kom je echt in het Britse suburbia. Daar rij je met de bus 20 minuutjes doorheen. En dan langzaam gaat het Britse suburbia over in Lancaster. En dan voel je opeens een hele andere dynamiek.
Look at me, mate. Look at
me. Dan zie je meer vrolijkheid, dan zie je duurdere winkels, je ziet blije studenten. Opeens wordt het straatbeeld gemengder. Internationale studenten. Ik hoorde in Lancaster op straat veel Chinees, veel Amerikaans, Engels. En dan merk je dat je in een andere plek bent. Dat je in een plek bent die duidelijk cosmopolitischer is. Die meer naar buiten toe georiënteerd is. Ja, en dat is natuurlijk het aparte. Dat je op zo'n kleine schaal twee stadjes hebt met een totaal andere dynamiek. En het deed mij meteen denken aan die beroemde eerste zin van dat beroemde boek van Charles Dickens, A Tale of Two Cities. It was the best of times, it was the worst of times.
In de een gaat het goed, of lijkt het goed te gaan, en in de ander precies het tegenovergestelde.
Exact.
En hoe kijken ze dan vanuit deze twee plekken naar die landelijke politiek waar het vandaag over gaat? Is dat ook totaal verschillend?
Wat ik vooral bespeurde, eigenlijk in beide plekken, is dat mensen, politici na de afgelopen 5 jaar niet vertrouwen en eigenlijk vinden dat politici weinig oog hebben voor de echt belangrijke ontwikkelingen in deze stadjes. Zeker in Morecambe kreeg ik het gevoel dat de kiezers snakken naar een politicus, ongeacht de politieke kleur, die het stadje serieus neemt, die hart voor de zaak heeft en die een beetje lief is voor Morecambe.
En als je zegt het gaat landelijke politici alleen maar over Brexit, 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 dat je dat daar hoort. Welke problemen zie je dan daar of zien ze daar die niet worden opgelost? Omdat alle tijd en aandacht daardoor wordt opgeslurpt.
Het gaat over armoedebestrijding. Het gaat over de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat over wachtlijsten in de zorg. Als je naar de huisarts wil, vertelde een man mij, moet je 3 weken wachten. Als je van de huisarts een specialist wil zien, ben je gemiddeld 4,5 maand verder. Dus je merkt ook dat mensen in dat soort plekjes, in dat soort stadjes, die verliezen in rap tempo vertrouwen in niet alleen de politiek, maar ook in het idee dat er een overheid is die voor hen zorgt.
Hoe zie je dat dan bijvoorbeeld in een plaats als Morecambe?
Nou, een van de plekken waar ik het heel duidelijk zag was bij de lokale voedselbank. En ik liep daar binnen en het is piekdrukte, want in aanloop naar de kerst, dus een klein gebouwtje, een beetje vervallen. helemaal volgestouwd met koekjes, met luiers, met ook adventkalenders. Want ze willen ook dat de kinderen van mensen met armoede, dat die ook iets leuks hebben. En ik werd er rondgeleid door een van de managers. En zij liet mij een krat zien, nou ja, een soort supermarktkrat. Met alleen maar kuppensoep, instantnoedels, aardappelpuree die je aanlengt met water, bonen in blik, tonijn in blik, zalm in blik, een zak chips. Nou ja, allemaal dingen waar je niet voor hoeft te koken. En zij zei, dit noemen wij een kettlebox, dus een heetwaterkokerdoos.
There are people turning, you know, that might not have a fridge as well. So, you know, I would buy stuff to freeze, to maybe make a, you know, a giant meal and then freeze.
En het idee is, dat is bedoeld voor mensen die zo arm zijn dat ze in hun huis of geen keuken hebben, of afgesloten zijn van het gas. En die kunnen dus dan wel zichzelf onderhouden met zo'n voorraad van de voedselbank, zonder dat ze hoeven te koken. Nou ja, dat op vrij aanzienlijke schaal geleverd moet worden in een land met de op vijf na grootste economie van de wereld, dat vond ik vrij shocking.
Hoeveel mensen zijn daarvan afhankelijk?
Daar. Ja, en dat is ook iets waar ik echt van versteld stond. Voedselbank liet mij hun statistieken zien. In 2013 hebben ze in totaal 2031 keer een pakket verstrekt aan mensen. En vorig jaar hebben ze 7000 keer een pakket verstrekt aan mensen. En dit jaar gaan ze daar met gemak overheen. Dus in 5 jaar tijd is de vraag naar pakketten van de voedselbank geëxplodeerd.
Het is verdrievoudigd.
Nou, wat zo opvallend is aan de Britse situatie op dit moment, en dat vertelde Brian Scott van de voedselbank, is dat de werkloosheid historisch laag is, maar tegelijkertijd armoede toeneemt. En dat komt, zegt zij, omdat er steeds meer mensen zijn die wel een baan hebben, maar met die baan niet genoeg verdienen om boven die armoedegrens uit te komen.
It's the working poor, you know, they could be doing 2-3 jobs that just don't make up, and it's not enough to live properly. You know, even if you are working full time.
Dus ze werken wel, maar ze redden het alsnog niet.
Maar wat ook zo is, is dat er een grote wil is om het beter te maken. En misschien doet de politiek dat niet, maar dan doen de mensen het zelf wel. En bij de voedselbank, vertelde Bryony Scott, dat ja, wat haar betreft de community spirit, de fighting spirit, de gemeenschapszin, ja, ongekend groot is.
And I do think there's a massive community spirit. I think there's a lot of action now to bring people out of their shells and to join.
Je hebt dus die community spirit, het idee dat Morecambe zelf verantwoordelijk is voor Morecambe, dat de bewoners het zelf moeten doen. En wat er natuurlijk ook bij hoort, en dat zei Brian Scott van de voedselbank ook, ja, is steeds meer vrijwilligers die zich melden en die een steentje willen bijdragen.
The volunteers just blow me away, day in, day out, and everybody just cracks on. We used nearly, it was 11,500 hours, volunteer hours,
wow,
last year. It's massive. If you paid that at the national living wage.
Je bent naar twee plekken geweest, heel bewust. Morecambe en Lancaster. Wat is dan het verschil? Wat tref je dan in Lancaster aan?
Ook in Lancaster heb je natuurlijk wel armoede en criminaliteit en overlast, maar wel veel minder. Het is een stadje waar je merkt dat het goed gaat. Het is een universiteitsstad. Het is levendig. De winkelstraat zit vol met leuke winkels, 2 grote boekhandels. En daar denkt men veel meer na over de toekomst. Brexit is daar een belangrijk onderwerp. Onderwijsbeleid is daar belangrijk. Ik kwam een demonstratie tegen van klimaatactivisten die actie voerden tegen de winning van schaliegas, want dat gebeurt er ook in de buurt. Terwijl in Morecambe zijn ze heel erg bezig met het overleven nu.
Met het doorkomen van de dag, voor heel veel mensen dus.
Ja, als je Lancaster en Morecambe vergelijkt, dan zie je steeds grotere kloof in het Verenigd Koninkrijk. Tussen rijk en arm, tussen kansrijk en kansarm, tussen conservatief en progressief. En dat gaat, die kloof die wordt steeds dieper.
In hoeverre is het zo dat die Brexit alle aandacht en voorzieningen opslurpt en dat de reden is dat plekken als Morecambe nu lijden?
Het is deels waar. Als je naar de agenda van het Lagerhuis kijkt de afgelopen tijd. Ja, natuurlijk wordt er over meer gedebatteerd en gestemd dan alleen de Brexit. Ik heb het opgezocht. Er is ook in oktober nog een best omvangrijk debat geweest over Morecambe. En er werd toch wel een redelijke tijd gepraat over waar kunnen we dat geld vandaan krijgen om dit stadje vooruit te helpen. Dus het is zeker niet zo dat er geen enkele aandacht voor is. Maar het is ook wel zo dat die Brexit-turbulentie van de afgelopen jaren ervoor zorgt dat er minder effectief bestuurd wordt. Het beste voorbeeld daarvan is wat ze in het Verenigd Koninkrijk Universal Credit noemen. Dat is het uitkeringssysteem. Nou, ik zal je de details besparen, want dat is allemaal veel te complex. Maar dat systeem, dat werkt niet. En dat moet hervormd worden. En daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Maar wat je de afgelopen jaren zag, is dat op het ministerie van Sociale Zaken zijn 5 ministers gepasseerd. En 4 daarvan zijn dus afgetreden. En dan meet ik het vanaf 2016, hè, vanaf het Brexit-referendum.
5 ministers sinds 2016.
Precies. En 4 daarvan zijn afgetreden. Niet omdat er iets verschrikkelijk misging op hun ministerie, maar vanwege de Brexit. Omdat ze de Brexit-koers van Theresa May niet goed vonden. En de mensen die ik sprak in Morecambe en Lancaster, die werken met armoedebestrijding, die veel te maken hebben met Universal Credit, die zeggen, het is zo'n taai dossier. Je hebt minimaal een jaar nodig om als bewindspersoon om je in te werken. En als je dan de hele tijd een soort draaideurbeleid hebt van ministers, ja, geen wonder dat niemand het politiek gewicht of ook de inzichten heeft om zo'n stelsel goed te hervormen. Dus wat ik vaak hoorde is, wat de verkiezingen vandaag ook opleveren, wie ook maar de grootste wordt, de komende jaren hebben we zeker op dit soort taaie dossiers die niet gaan over de Brexit, maar die gaan over de hart van de maatschappij, hebben we stabiliteit nodig. Er moet gewoon geregeerd worden.
Hey, maar Melle, die problemen die je daar beschrijft, weet je, deze mate van armoede en bij de troosteloosheid, als ik het zo hoor vanaf hier, ik denk bijna, is dit wel het Verenigd Koninkrijk? Is daar nog wel hoop daar op zo'n plek?
Ja, en dat vond ik verbazingwekkend en ook wel mooi. Het gaat niet goed en dat zie je en dat ziet iedereen. Maar er is wel een soort veerkracht en mensen zijn toch wel positief ingesteld over de toekomst. Ik liep ergens op straat en ik kwam opeens een kunstenaarscollectief tegen. En ik kwam een nieuw koffietentje tegen. Zat er ook sinds kort en dat zat vol. En er zijn hele grote, hoge verwachtingen van een nieuw project. En dat zal de komende jaren gebouwd worden. Dat zijn de zaken waardoor mensen in Morecambe zeggen van, ja, er is een toekomst voor ons stadje. En het hoeft niet alleen maar bergafwaarts te gaan. Er is hoop.
Maar er moet wel iets gebeuren.
Maar er moet zeker iets gebeuren. En als je dan alles weer samenvoegt en je koppelt Morecambe en Lancaster en de politiek, daar komt het samen. Als er één concreet iets is wat de bewoners van Morecambe verlangen van de politiek, is hou op met vergezichten over de Brexit, met ideologische plannen. Maar zorg gewoon alsjeblieft dat onze economie over een paar jaar in de lift zit, zodat het in Morecambe weer goed kan gaan.
Dit is wat er aan de hand is op straat. Kijk hier en los het op.
Precies, handel.
Hey, en stemmen kan vanaf 's ochtends vroeg. Hoe laat gaan we een idee hebben van wat er gebeurt vandaag? Waar mensen dan voor kiezen?
Nou, vandaag zal je vrij weinig merken, want vandaag is de stembusgang en er is een regel dat zodra de stembussen open zijn, zodra de stemlokalen open zijn, mag er geen politieke berichtgeving meer zijn. Dus de Britse media die zullen het vandaag moeten hebben van de foto's van Jeremy Corbyn die stemt en Boris Johnson die stemt, maar geen enkele analyse. Om 10:00 s'avonds Britse tijd, dus 11:00 s'avonds Nederlandse tijd, sluiten de stembussen en komt de BBC onmiddellijk met een vrij accurate en gezaghebbende exit poll. En dan vannacht, dus voor vrijdagochtend, worden de stemmen geteld. En die druppelen, net zoals in Nederland, district voor district druppelen die binnen. En morgenochtend moeten we zeker weten welke partij gewonnen heeft.
Maar de Britse media die zwijgen vandaag de hele dag.
Ja, die moeten zwijgen, ja.
Dus wij zijn wat hem betreft in overtreding nu.
Als wij een Brits medium zouden zijn, zouden wij volgens mij in overtreding zijn. Denk het wel.
Nou, fijn dat we jou nog wel even konden spreken, Melle. Dank je wel.
Stiekem.
Succes vandaag.
Dank je wel.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.